Leven van de zegen. Luisteraars, zo dadelijk verbinden wij u met de oude kerk in Veenendaal voor de dankstonde voor gewas en arbeid. Deze dankstonde zal worden geleid door Dr. C. Graafland, hervormpredikant aldaar. Organist is de heer J.C. van Hunnik. Voor de orde van de dienst verwijs ik u naar de programmabladen. Luisteraars, ik wens u een goed uur toe.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen met elkaar uit Psalm 116, daarvan het 10e en het 11e vers. Psalm 116... de versen 10 en 11. Na de geloofsbelijdenis zingen wij uit Psalm 136, daarvan het eerste vers. Wij doen belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing is allereerst uit het Oude Testament, uit het boek Genesis, daarvan hoofdstuk 14, de versen 17 tot en met 20. Genesis 14. En de koning van Sodom toog uit Abraham tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedarlaomer en van de koningen die met hem waren, tot het dal Schavé, dat is het dal des konings. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester des Allerhoogsten Gods. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. De tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit de brief aan de Hebreeën, daarvan hoofdstuk 7, de versen 4 tot en met 10. Hebreeën 7. Aanmerk nu hoe groot deze geweest is, aan de welke ook Abraham, de patriarch, tiende gegeven heeft uit de buit, en die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tiende te nemen van het volk naar de wet, dat is van hun broederen, hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn. Maar hij, die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die heeft van Abraham tienden genomen, en hem die de beloftenissen had, heeft hij gezegend. Nu, zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. En hier nemen wel tienden de mensen die sterven, maar al daar neemt ze die van welke getuigd wordt dat hij leeft. En om zo te spreken, ook Levi die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven, want hij was nog in de lenden des vaders als hem Melchizedek tegemoet ging. Hier eindigt de schriftlezing. Laat ons bidden. Getrouwe en barmhartige God, wij zeggen u dank dat gij op deze woensdagavond uw gemeente bijeengeroepen hebt in dit bijzondere uur van dankzegging. Het is uw trouw en genade dat gij ons de gezondheid geeft, dat wij ook vandaag hebben mogen werken, hebben mogen zorgen voor onze gezinnen, maar het is ook uw goedheid en genade dat wij niet alleen bij het brood van deze aarde hoeven te leven, maar dat gij ook nu, midden in de week, ons bij elkaar roept in uw huis, opdat wij een ogenblik op u zouden zien, opdat wij een ogenblik zouden bedenken dat alles wat wij ontvangen en wat we ontvangen hebben, en dat is zo ontzaglijk veel, dat we dat uit uw hand hebben ontvangen, dat gij de gever zijt van de grote en van de kleine gaven die wij dagelijks ontvangen. Heere God, geef ons een hart met dankbaarheid vervuld. Maar juist daartoe komen wij u bidden, wilt gij ons vanavond door uw woord die dankbaarheid leren. Wilt gij door uw woord onze ogen en onze harten ervoor openen dat gij goed zijt en dat gij zorgt voor mens en beest, omdat wij al luisterende naar uw boodschap het steeds duidelijker gaan zien dat wij onze dank bij u mogen brengen. Wij bidden u, wilt gij daartoe onze harten openen, opdat wij uw woord verstaan zullen, dat we het ook zullen bewaren en ter harte zullen nemen. En wilt gij ook hem die het woord heeft te verkondigen nabij zijn, wilt gij hem toerusten met uw heilige geest, opdat hij naar de mening van uw geest uw woord ook vanavond mag verkondigen. Wilt gij bovenal ons uw aanwezigheid doen ervaren, opdat wij ons daarin verblijden zullen. Wij bidden dat van u, niet omdat we het verdiend hebben, maar wij pleiten op de verdiensten van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, wil ons horen om zijnentwil. Amen. Gemeente, u ontvangt nu de gelegenheid om uw gaven uit te reiken die bestemd zijn voor het werk van de diaconie en voor de kerkvoogdij. Wij zingen Psalm 67, daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 67, de versen 2 en 3. gemeente, de tekst voor deze prediking vindt u in Genesis 14, daarvan de versen 18 tot en met 20. Dat lees ik u nog weer. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester des Allerhoogsten Gods. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abram Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. Gemeente, het is een bekend feit dat de dankstond voor het gewas steeds minder in de belangstelling staat. Komt dat omdat we hier te doen hebben met een verouderende traditie, die, omdat ze nu eenmaal een traditie is, in onze wereld geen recht van bestaan meer schijnt te hebben? Of ligt er een diepere oorzaak achter? Is het soms van binnenuit te verklaren dat er steeds minder dankstonden worden gehouden? Kan het soms daaraan liggen dat men niet meer weet waarvoor men heeft te danken en niet meer weet aan wie men het heeft te danken en dat men zodoende het danken zelf gaat verleren? Nu is daar inderdaad wel enige aanleiding toe. Toen de dankstond nog bijna uitsluitend dankstond voor het gewas was, toen lag het voor ons gevoel althans duidelijk anders. Het gewas moet immers groeien en de groei is afhankelijk van het weer. En aan het weer kunnen wij mensen niets af of toedoen. Wij mensen leefden allen in een afhankelijkheidsverhouding tegenover God. Want God doet het groeien, God geeft de regen en God geeft de zon. Als de boeren hun oogst binnenhaalden, wisten zij dat ze dat aan God te danken hadden. Er is in de laatste tijd ook in dit opzicht ontzaggelijk veel veranderd. Niet alleen denk ik dan aan de mechanisatie in de landbouw, waardoor het althans schijnt dat de mens heel veel in eigen hand heeft gekregen. De kunstmest en de ruilverkaveling en de voorlichtingsinstituten liegen er niet om. Maar zien wij daarnaast niet een zodanige verplaatsing van de agrarische sector naar de industriële sector, dat we eigenlijk toch niet meer kunnen zeggen dat we van het land moeten leven? In nationaal-economisch verband gezien kunnen we beter zeggen dat we van de industrie moeten leven. En als we het woord industrie noemen, dan denken we aan de continu draaiende machines, waar de mens bijna niet meer aan te pas komt. We zijn op weg naar een volautomatisering, waarbij de robot een grotere rol speelt dan de mens. Het draait alles op eigen toeren. Moeten we dan in zo'n wereld nog een dankstond voor het gewas gaan houden? Is dat niet een zich blinddoeken voor de werkelijkheid, de plank volkomen mislaan, een zinloze zaak waar de mens van heden geen raad meer mee weet? Het lijkt inderdaad wel zo te zijn, maar we moeten toch voorzichtig wezen. Zou het soms ook kunnen wezen dat wie zo denkt zich slechts laat imponeren door de schijn der dingen? Of laat ik het zo zeggen, hij ziet alleen maar de dingen. En de dingen maken hem blind voor de achtergrond ervan. Hij kijkt in wezen niet verder dan zijn neus lang is. En dan kan inderdaad de indruk worden gewekt dat God uit deze wereld is verdwenen. Dan leven we nog slechts van de hoogconjunctuur, van de welvaart, van de loonrondes, van vraag en aanbod. Nu heeft de kerk van Christus het vermogen ontvangen om achter de dingen te kijken, Of liever gezegd, om door de dingen heen te kijken. Zij ziet door de dingen heen tot op God, die zij kent en beleidt als de schepper en onderhouder van deze wereld. En dan zijn de dingen wel radicaal veranderd, maar het perspectief is gelijk gebleven. Nog staan het gewas en de arbeid getekend tegen dezelfde achtergrond. Nog komen de gaven en de gebeurtenissen uit eenzelfde hand. Nog weet de kerk dat de mens niet van zichzelf leeft, maar van God. Al is die mens nu geen eenvoudige boer meer, maar misschien wel een landbouwingenieur of een moderne fabrieksarbeider. Nog blijft het gelden dat wij allen leven van de zegen die van God komt, die God ons uit genade schenkt. Dat de kerk dit weet, heeft ze niet aan haar eigen wijsheid te danken. Dat weet ze omdat ze leeft en denkt uit en bij het woord van God. Dat is het kompas waarop zij vaart. Dat is ook de waardemeter waarnaar zij de dingen taxeert. Daarom gaan we ook, gemeente, in deze dankstond eerst naar het woord van God luisteren. Om dan daarna God te danken, want dan is onze dankzegging niet meer een slag in de lucht of een prevelen tegen onszelf of in het wilde weg. Maar dan zal ons danken zijn een dankbare ontmoeting met de levende God, die onze schepper, maar ook onze behouder is in Christus Jezus. Nu hebben we Gods woord opgeslagen bijna helemaal aan het begin, de geschiedenis van Abraham. Ze behoort bijna nog tot de oergeschiedenis. In ieder geval voert ze ons terug naar het grijze verleden. Iemand trekt misschien zijn neus al op. Wat moeten we daar toch mee aan? Abraham, een nomade, iemand die leefde in uiterst primitieve omstandigheden. Moet Abraham ons vanavond gaan leren wat dankstond wil zeggen? Nee, gemeente, dat is de bedoeling niet. Niet Abraham krijgt vanavond het grootste woord, maar degene die Abraham hier ontmoet, namelijk Melchizedek, de koning priester van Salem. Hij staat vanavond in het centrum van onze belangstelling. Van hem leren we namelijk wat de zegen is en ook wat het betekent om van deze zegen te leven. Nu moet ik wel voor het goede verstaan ervan eerst iets van de geschiedenis vertellen. Het land was in die tijd verdeeld in kleinere en grotere koningssteden. Tussen die koningen heerste een grote rivaliteit. Oorlogen waren er ook toen al onafgebroken. In Abrahams tijd was er één koning oppermachtig, dat was Kedar Laomer. Hij had vele andere koningen tot zijn vazallen gemaakt. Deze vazallen moesten hem jaarlijks grote belastingen betalen. Natuurlijk deden ze dat met tegenzin. Vandaar dat ze elke kans aangrepen om onder die financiële druk bevrijd te worden. Ook nu hebben meerdere van die koningen in onderlinge bondgenootschap dit geprobeerd. Maar het lukte hen niet, want Kedar Laomer, die zich inmiddels met drie andere vorsten had verenigd, trok tegen de rebellen op en plunderde al hun steden. Ook Sodom werd geplunderd. En in Sodom woonde Lot, de neef van Abraham. Dus ook Lot werd meegevoerd met al zijn bezit. Toen dit Abraham ter oren kwam, reageerde deze daarop met een ridderlijk besluit. Hij riep al zijn slaven bij elkaar en met een legertje van 318 man trok hij erop uit om Kedar Laomer te verslaan. Denk even na, gemeente, een legertje van, zeggen en schrijven, 318 man tegen een machtige koning die nog met drie andere koningen zich had verbonden. Dat Abraham dit deed, dat hij dit durfde, nee, dat was geen euvele moed, maar dat was geloofsmoed. Abraham streed met God. Als hij dat niet had gedaan, dan was deze daad alleen maar als een roekeloos waagstuk te beschouwen geweest. Maar met God, weet Abraham, dan kan het.
En dan kan het ook inderdaad. Abram verslaat deze machtige koningen en hij voert de hele buit veilig terug. We kunnen ons voorstellen dat dat een triomfantelijke terugtocht is geweest. De koning van Sodom is zo blij als een kind. En uit puur enthousiasme wil hij aan Abram de buit laten als hij alleen zijn mensen maar terugkrijgt. Maar op dat aanbod gaat Abram niet in. Dan komt daar nog een koning hem tegemoet. Het is Melchizedek, koning van Salem. En deze ontmoeting draagt een heel ander karakter. Hier toont Abram niet die gereserveerdheid die hij tegenover de koning van Sodom toonde. Integendeel, als Melchizedek de tafel voor hem en zijn mannen aanricht, dan geniet Abram daarvan. En als Melchizedek hem daarna zegent, dan laat Abram zich zegenen. En als antwoord daarop brengt Abram zelfs aan Melchizedek een offer. U voelt wel aan dat er dan met die Melchizedek iets bijzonders aan de hand moet zijn. Wat is dat voor een figuur? Wel, laten we dan eens zien wat onze tekst daarvan zegt. Daar staat in vers 18 dat hij koning en priester was. Ik lees u dat vers nog even. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester des Allerhoogste Gods. Koning van Salem en priester van de Allerhoogste Gods. Deze man bekleedde dus twee ambten. Het ambt van koning en het ambt van priester. Nu kwam dat onder de heidense volken in de oudheid wel meer voor. Maar voor het besef van de Israëliet en in het licht van de openbaring was dit een unicum. Koning en priester tegelijk zijn, dat was een onmogelijkheid. Of een onmogelijkheid, het was wel mogelijk als deze twee ambten bekleed werden door een volmaakt mens. Want de combinatie van die twee ambten vroeg om volmaaktheid. Omdat deze twee ambten nu eenmaal heel moeilijk te combineren vielen. Want een koning en een priester hebben niet alleen een verschillend arbeidsterrein, maar ze hebben ergens ook een tegenstrijdig arbeidsterrein. Hun belangen variëren niet slechts, maar gaan tegen elkaar in, om maar iets te noemen. Een koning moet boven zijn volk staan. Hij is in hoogheid gezeten. Hij daalt als het ware van bovenaf naar beneden tot zijn volk. Maar een priester staat midden onder zijn volk. Een koning regeert over zijn volk, maar een priester pleit voor zijn volk. Een koning oefent recht uit onder zijn volk, maar een priester schenkt genade. Een koning moet de overtredingen straffen. Een priester schenkt vergeving. Zo staan koning en priester in zekere zin tegenover elkaar. Daarom werden de ambten in Israël altijd zeer uitdrukkelijk gescheiden. Want als dat niet gedaan zou worden, dan lag het immers voor de hand dat of het koningschap moest lijden onder het priesterschap, of omgekeerd, het priesterschap ging lijden onder het koningschap. Daarom moest het priesterambt en het koningsambt door twee verschillende mensen worden bekleed. Want God wist dat ook de koningen en de priesters van Israël gebrekkige, zondige mensen waren die deze combinatie niet in hun macht zouden hebben. Vandaar dat het als een grensoverschrijding werd aangezien, als een koning het hart had om toch als priester op te treden. Denk maar aan koning Saul die offeren ging na zijn overwinning op de Amalekieten. Dat is hem duur te staan gekomen. En ik denk vooral aan koning Uzia die zelfs het heiligdom binnendringt om daar te gaan reuken offeren. Dan lopen al de priesters achter hem aan om hem daarvan te weerhouden. En als Uzia dan toch doorzet en het offergereedschap al in zijn hand heeft om te gaan offeren, dan wordt hij op staande voet met melaatsheid geslagen. En hij blijft melaats tot aan zijn dood toe. Dit was machtswellust. Saul en Uzia kenden hun grenzen niet. Maar Melchizedek dan, was hij dan wel volmaakt? Ach, we weten eigenlijk zo weinig van hem af. Maar dit staat toch wel vast, dat ook Melchizedek een gebrekkig, zondig mens geweest is. En daarom moeten wij hem in een ander licht bezien. Gemeente, wij moeten die Melchizedek niet op zichzelf bekijken. Maar we moeten deze Melchizedek zien Als iemand die in zijn persoon en in zijn werk heen wijst naar een ander. Daarom heb ik u dat gedeelte uit Hebreeën 7 voorgelezen. Want daar lezen we het geheim van Melchizedek. Het geheim van zijn koning en priester zijn. Dat geheim heeft zijn volle openbaring gevonden in de Messias. In Jezus Christus. Want Jezus Christus is inderdaad de koning priester geweest. Dat kon hij zijn, omdat hij werkelijk volmaakt was. Toen Adam nog niet gevallen was in het paradijs, was hij ook koning en priester tegelijk. Als koning regeerde hij namens God op deze wereld. Denk bijvoorbeeld maar daaraan dat hij aan de beesten van het veld namen gaf en dat hij de hof moest bebouwen en bewaren. En als priester wijdde hij zichzelf en deze wereld aan God. Maar sinds hij de zonde lief kreeg, is hij koning af en priester af geworden. Of liever gezegd, hij werd een karikatuurkoning, een spotkoning die de dingen niet meer in zijn handen kon houden. Die geen orde, maar de chaos bracht in deze wereld. En hij werd ook een karikatuurpriester die niet aan God offerde, maar die zichzelf offerde. Wiens dienst ontaarde in een afschuwelijk egoïsme. Adam, dat is de mens. De mens, dat bent u, dat ben ik. Hebt u dat al in de gaten gekregen, gemeente? Daarom is er ook sindsdien niemand meer gevonden die werkelijk voluit en volmaakt koning en priester kon zijn. Totdat de nieuwe Adam, de nieuwe mens in de wereld kwam. Jezus Christus, hij heeft de draad die Adam uit zijn hand heeft laten vallen weer opgenomen. Hij heeft zich opnieuw met dit koningpriesterschap bekleed. De Vader heeft hem daarmee bekleed. Want hij was weer zonder zonde. Volmaakt kind van God. Vervuld met liefde tot God. En bezeten van de begeerte om de wil van God te doen. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En hij heeft het gedaan. Even terug heb ik u gewezen op de bijna onmogelijke combinatie van het koning en het priesterambt. Hun belangen strijden ergens met elkaar, inderdaad. Maar in Jezus Christus vinden zij hun verbinding, hun eenheid. Want hij weet niet alleen als koning zijn volk te regeren, maar als priester treedt hij ook voor hen in. Hij volvoert als koning niet alleen het recht, maar als priester bewijst hij ook genade. Hij beschermt zijn volk niet alleen, maar hij offert ook voor zijn volk. Hij offert zichzelf. Ja, meer nog, in hem komt het koning en priesterschap niet alleen tot een combinatie, maar tot een eenheid, zodat we van Jezus Christus kunnen zeggen dat hij een koninklijke priester is en een priesterlijke koning. Recht en genade vinden in hem elkaar. Heersen en dienen worden in hem elkaars gelijken. Jezus Christus, de priesterkoning. Zo zien we hem in zijn rondwandeling over de aarde. Zo zien we hem vooral aan het kruis, waar recht en genade in zijn dood tot een eenheid komen. Zo zien we hem nog, verheerlijkt aan s vaders rechterhand, van waar hij heerst als Sions koning, maar waar hij ook als priester altijd leeft, om voor zijn volk te bidden. Zo heeft Melchizedek in Jezus Christus zijn volmaakte vervulling gekregen. En dit geldt nu niet alleen wat betreft zijn persoon, maar ook wat betreft zijn werk. Want van deze Melchizedek staat er dat hij brood en wijn voortbracht, namelijk om daarmee Abraham en zijn mannen te verkwikken na hun vermoeiende tocht. En hier zijn we dan aan een punt toegekomen dat ik u toch ook iets van Abraham moet zeggen. Zo even heb ik al wat van zijn krijgstocht verteld, daar moeten we nu nog even op doorgaan. Abraham wordt ons in de Bijbel immers getekend als de vader der gelovigen. Als een voorbeeld dus voor ons, als iemand van wie we wat kunnen leren. Wat heeft zijn optreden in dit hoofdstuk ons dan te leren? Ik dacht van dit. Dat Abraham als gelovige zich niet opsluit in zijn kleine kringetje van zijn eigen bestaan of van zijn eigen belangen. Maar dat hij, als er een beroep op hem gedaan wordt, zich geeft en er zelfs niet voor terugschrikt om zich te mengen in wat toen de wereld politiek was. Waarom doet hij dat? Wel, zijn neef Lot was in gevaar. En voor Lots welzijn achtte Abram zich mede verantwoordelijk. Hij trok zich het lot van Lot aan en hij waagde zichzelf daaraan. Zo houdt Abrams gedrag voor ons allen, gemeente, een boodschap in. Moeten wij niet erkennen dat wij er hard aan toe zijn om deze boodschap tot ons te laten doordringen? Wat zijn wij als christenen vaak uitsluitend met onszelf bezig? Met onze belangen, met onze opvattingen, met ons behoud. Wat zijn we vaak vervuld met een geraffineerd, soms vroomschijnend egoïsme. We zijn zo druk met onszelf dat we aan de ander, ook de ander in nood, niet eens toekomen. Dat geldt in kerkelijke zin, maar ook in maatschappelijke zin. Waardoor wordt ons bestaan, onze arbeid, ons privéleven, ons dagelijks verkeren in deze wereld gekenmerkt? Zijn we dan alleen op eigen voordeel uit? Is daarmee ons werk gestempeld? Vullen we in die geest onze vrije tijd en laten we de ander maar de ander? Ja, en dan aan het eind van het seizoen nog dankstond houden, omdat God zo goed voor ons gezorgd heeft, terwijl wij voor de ander nauwelijks of in het geheel niet gezorgd hebben. Kunt u het zich dan voorstellen, gemeente, dat een buitenstaander aan zo'n dankstond niet veel waarde hecht? En dat waarschijnlijk, of ik weet het wel zeker, dat God aan zo'n dankstond niet veel waarde hecht? Hij zal dezelfde klacht uiten over ons die hij eenmaal uitte over het volk van Israël. Dit volk nadert tot mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Gemeente, om waarlijk God te danken, is het nodig dat we zelf tot een zegen zijn voor de ander. Want iemand die werkelijk de zegen van God heeft ontvangen, die is zelf een zegen voor de ander. In dit licht staat immers ook het leven van Abraham. Hij was ook door God gezegend. God had tegen hem gezegd: ik zal u zegenen en in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En hoewel deze belofte nu ten volle in Christus is vervuld, vinden we er toch iets al van terug in Abrams leven. Ook hij was vanuit Gods belofte, vanuit Christus, in beginsel een priester, koning. Heersen om te dienen, de dingen hebben om te helpen. In dat teken stond Abrams leven. Wij mogen ons dus vanavond afvragen, gemeente, of ook onze arbeid, ons hele zijn in deze wereld, ook van de afgelopen tijd in dat teken heeft gestaan. Heersen om te dienen. Een chef tegenover zijn personeel, dat bent u, geloof ik. Een knecht tegenover zijn baas, dat bent u. Een leraar tegenover zijn leerling. En dan verder een moeder tegenover haar kind. En wij westelingen die leven in de welvaart tegenover de oosterling die honger moet lijden. Wij hebben de dingen. We hebben ze ook nu weer van God gekregen. Maar wij hebben de dingen om te helpen. Dat moet de diepste werkelijkheid zijn. Ook van onze arbeid. Want ons beroep is meteen ook onze roeping. En dan begrijpt u al dat het er dan niet zoveel op aankomt of we nog op een oud Gelders boerderijtje werken of in een moderne fabriek. Want op welke post we ook staan, we ontvangen overal de dingen uit Gods hand. En we ontmoeten overal de mens in nood die een beroep doet op onze liefde, op onze daadwerkelijke hulp. Wat dat betreft kunnen de nieuwe maatschappelijke verhoudingen dit beroep, deze roeping, alleen nog maar accentueren. Zo staat ook vanavond Abraham voor ons, als de vader der gelovigen. Hij heeft zijn geloof geloofwaardig gemaakt. Niet op de wijze van de beste theorie, maar door de praktijk van zijn leven. En dat dat bepaald geen sinecure is, dat blijkt wel uit het vervolg. Abraham heeft geholpen door te strijden. En hij heeft de overwinning behaald dankzij Gods hulp. Maar dat wil niet zeggen dat het hem daarom zo gemakkelijk is afgegaan. O nee, doodmoe en uitgeput van honger en dorst keert hij met zijn mannen terug. Ze zijn werkelijk volslagen aan hun end. Het leven, gemeente, is inderdaad een strijd voor het bestaan. Vooral als de ander binnen onze horizon is gekomen en wij niet langer meer kunnen doen alsof die ander niet bestaat. Dan blijkt het leven bepaald niet gemakkelijk te zijn. Dan worden we gewoon gedwongen om te strijden. Te strijden tegen het onrecht, tegen de haat, tegen de liefdeloosheid, tegen de zonde in de wereld en in onszelf. Te strijden voor de gerechtigheid. Het leven is inderdaad een strijd voor het bestaan. En dat is een uitputtende strijd. Daarom dat uitgeput zijn, die vermoeidheid van Abraham, kunnen we wel begrijpen. Maar het verrassende is dat Melchizedek dat in de gaten heeft. Daarom volstaat hij niet met allerlei dankbetuigingen te uiten, zoals de koning van Salem doet, want praatjes vullen geen gaatjes. Hij vergast Abraham en zijn mannen op een heerlijke maaltijd. Melchizedek zal gezegd hebben, dat hebben ze wel verdiend. Laten ze nu maar eens er goed van genieten. Ja, zo denkt Melchizedek erover. Dat is geweldig, gemeente. Maar nog veel geweldiger is dat wij kunnen zeggen, zo denkt Jezus Christus erover. Dat komt omdat hij weet hoe de zaken staan in deze wereld. Jezus leeft zich in onze toestand. Dat kan hij, omdat hij zelf mens is geweest. En meer nog dan Abraham heeft hij zijn bestaan ingezet voor de ander. En meer nog dan Abraham heeft hem dat al zijn krachten opgeëist, zelfs tot aan zijn laatste druppel bloed toe. En nu, als de verheerlijkte koningpriester, nu weet hij wat er te koop is. Hij leeft zich in de situatie van deze wereld en in de situatie van zijn kerk die, als hij leeft als Abraham, als hij het spoor van haar heiland volgt, ook haar leven en haar arbeid inzet voor de ander. En daarom, omdat Jezus weet wat dat is en wat dat kost, daarom doet hij het net als Melchizedek. Hij brengt brood en wijn voort. Hij geeft spijs om te eten en wijn om te drinken. Hij verschaft vrolijkheid na bloedige ernst. Hij geeft ontspanning na inspanning. En hij zegt, dat hebben jullie verdiend. Geniet er nou maar eens goed van. Ja, en nu weet ik al waar u aan denkt. U denkt aan de avondmaalstafel waar Jezus brood en wijn uitdeelt. Ja, inderdaad, dat hebt u goed. Wat dat betreft moest vanavond ook deze avondmaalstafel eigenlijk aangericht staan, want dat past volkomen op dankdag. Want avondmaal is immers eucharistie, tafel der dankzegging, waaraan wij drinken uit de beker der dankzegging. Maar al gebeurt het vanavond dan niet, Christus doet dat wel op zijn tijd, dan doet hij ons komen uit de strijd van ons bestaan, om uit te rusten aan zijn tafel. En hij deelt overvloedig uit, brood en wijn. Wat zeg ik? Zijn eigen lichaam en zijn eigen bloed. En hij zegt erbij, jullie hebben het verdiend. Of nee, ik heb het voor jullie verdiend. Geniet ervan. Laat je erdoor verkwikken en versterken. Laat je erdoor ontspannen en opvrolijken. Want dan kun je weer verder. Zo gaan wij van kracht tot kracht naar Sion. Maar hebben we nu niets vergeten, gemeente? We begonnen direct al over die avondmaalstafel te spreken. Maar laten we onze gewone dagelijkse huistafel niet vergeten. Melchizedek heeft Abraham en zijn mannen niet in de tempel laten eten en drinken, maar in het open veld, onder de open hemel. Het ging daar werkelijk niet tempelachtig, maar doodgewoon, alledaags toe. En nu moeten wij niet vergeten dat onze huistafel met brood en kaas en vlees en groente en pudding erop door Christus wordt aangericht. Want hij weet, dat is weer datzelfde weten, hij weet dat u vanmorgen hard moest werken. Hij weet dat u een lange reis achter de rug hebt, dat u moe bent, dat u een paar vieze karweitjes moest opknappen die veel van uw geest en van uw kracht gevergd hebben. Nu komt u thuis En de tafel staat klaar en je lieve vrouw heeft het weer lekker klaargemaakt. En ze zorgt voor vrolijkheid en gezelligheid en voor liefde. En achter dat alles zien we de meerdere Melchizedek. Jezus Christus, de zorgende priester-koning. Gemeente, als we met zulke ogen het leven aanzien, ook van de afgelopen tijd, is er dan geen reden om God te danken? Om Christus te danken? Er is veel geklaagd in de afgelopen zomer vanwege het natte weer. De boeren, de vakantiegangers, ze hebben het allemaal zo slecht getroffen. Ja, maar hoe bekijkt u het dan? En wat bekijkt u dan? Wat ziet u wel en wat ziet u niet? Abraham had in de spiegel kunnen kijken om zijn gezicht te bezien, zijn vermoeid gezicht. Hij had alleen aan zijn honger en dorst kunnen denken. Dan had hij het niet best gehad. Wat had Abraham dan geklaagd? Maar Abraham doet dat niet. Nee, hij ziet op wat Melchizedek hem geeft. Daar is hij zo dankbaar voor dat hij aan Melchizedek een offer brengt. Gemeente, zijn wij niet al te eenkennig in het beoordelen van ons leven. Wij leven vaak als ontevreden kinderen die alleen maar zien op wat ze niet hebben. En niet op wat ze wel hebben. Als wij Christus in ons leven zien zorgen, dan worden we dankbaar. Want dan moeten we zeggen, wat zorgt hij goed? Melchizedek brengt voor Abraham en zijn mannen brood en wijn voort. En in verbinding daarmee zegent hij Abraham. Gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. Dat woord zegen is voor ons een uitgesleten woord geworden. We gebruiken het te pas en te onpas. En we hechten er eigenlijk geen enkele betekenis meer aan. Denk alleen maar aan de zegen aan het eind van de dienst. Voor velen betekent dat alleen maar, nu is het afgelopen en ze slaken een zucht. Terwijl het toch in feite een belangrijk, zo niet het belangrijkste element is van de dienst. God geeft ons zijn zegen mee. Hoe bestaat het? Maar hoe komt het dan dat de zegen van God voor ons ontaardt tot een liturgische formaliteit? Komt dat, gemeente, ten diepste niet daardoor dat deze zegen voor ons geen werkelijkheid meer is? Leven we, zoals ik in het begin al gezegd heb, daardoor niet veel te zelfstandig? We kunnen het immers zelf wel af, natuurlijk. Er blijven wel wat risico's over. Maar wat het gewone daagse leven betreft, hebben we de zaak nu zo ongeveer rond. God zouden we dus alleen nog maar nodig hebben voor de grote risico's. Voor onze dood bijvoorbeeld en voor de eeuwigheid. Ja, dan moet God ons nog helpen. Dan hebben we nog zijn zegen nodig. Maar verder, nee. Want alle andere risico's zijn gedekt. Ja, wat moet ik dan nog met de zegen doen die de dienaar me straks meegeeft? Zo zijn wij vastgelopen met de zegen. Het is voor ons zo moeilijk, bijna onmogelijk geworden om te leven van de zegen. Heel gewoon te leven, ons alledaagse leven. En toch is dat het geheim van de christen, zoals dit het geheim was van Abraham. Daarom wil God ons ook vanavond weer opnieuw dit geheim leren. Let dan eens op deze zegen van Melchizedek. Gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Gemeente, om de werkelijkheid van de zegen te kennen, moeten we de werkelijkheid kennen van Hem die de zegen geeft. Dat is de Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit. Dat is die God die zich niet laat wegdringen uit deze wereld en uit ons leven, die eerst nog in de hemel en tenslotte nergens meer is. Dat is niet die God die wij achter de hand houden voor de grote risico's, die we alleen op ons sterfbed nog aanroepen. Maar dat is die God die de hemel en de aarde bezit. De God die niet alleen onze schepper is, maar die alles draagt en doordringt met zijn goddelijke kracht, zonder wie wij niet kunnen ademen, zonder wie de wereld een hel zou zijn, zonder wie de duisternis heerst en de angst en de dood en het niets. God is in alles. Niet op een apart plaatsje. Niet in een loket waar wij hem geduwd hebben. Maar God is in alles. Daarom gaat er niets buiten hem om. In de schepping niet, maar ook in de geschiedenis niet. Want van die God van wie Melchizedek zegt dat hij de hemel en de aarde bezit, van hem zegt hij ook dat hij Abrams vijanden in zijn hand gegeven heeft. Deze God staat ook achter de geschiedenis van onze eeuw. Al loopt het ons soms uit de hand, hem loopt het niet uit de hand. Al staan wij soms te duizelen, omdat we het niet meer weten waar het naartoe moet. God overziet alles, van het begin tot het eind. Daarom geeft juist onze wereld met zijn machtige mogelijkheden ons reden tot aanbidding van hem, die deze wereld aan ons gegeven heeft. En leven van de zegen van God, dat wil nu zeggen dat we leven uit de wetenschap dat deze God onze God is. In Jezus Christus, onze God, omdat we zijn kinderen zijn, omdat hij ons in zijn hand heeft genomen en door zijn hand ons leidt en ons uit zijn hand voedt, bovenal omdat wij door het geloof in Christus met hem verzoend zijn en door de geest hem, die God, mogen noemen onze Vader. Ja, dat zeg ik nu zomaar met een paar woorden, maar ik hoop dat u de diepte en de werkelijkheid ervan verstaat, dat dit ook voor u, gemeente en luisteraar, een persoonlijke werkelijkheid is geworden. Als dat zo is, dan is die zegen voor u geen formaliteit meer. Maar dan gaat u de kracht en de werkelijkheid ervan ervaren. Juist ook in uw dagelijks leven. Dan leven we van de zegen. In ons werk, in onze ontspanning, op de zondag, maar ook in de week. Dan verblijden we ons in deze zegen. En dan geven we ook een antwoord daarop. Zoals ook Abraham een antwoord gaf op de zegen van Melchizedek. Dat antwoord was een offer, een dankoffer. Er staat dat Abraham aan Melchizedek de tienden gaf van alles. Later in Israël vinden we dat offer weer terug, dat offer van de tienden. Dat was een dankoffer, bestemd voor de priesters. Waarom? Wel, heel eenvoudig, die priesters moesten toch ook leven? Wel nu, dat konden ze van de tienden. Wel nu, die betekenis heeft ook hier het offer van Abraham aan Melchizedek. Dat was opdat Melchizedek zou kunnen leven. Nu trek ik nog één keer de lijn door van Melchizedek naar Jezus. Deze priesterkoning heeft ons opnieuw gezegend in de afgelopen tijd. En de diepste grond daarvan ligt in het offer dat Jezus voor ons gebracht heeft. Als u dat verstaat, dan mag u vanavond het antwoord geven, het offer aan Christus, opdat de koningpriester leven. Ja, maar denk dan niet dat u dan klaar bent met uw offer straks aan de uitgang. Dat hoort er ook bij, want Jezus moet ook leven in zijn lichaam, dat zijn kerk is. Maar dat offer vraagt hij ook van u, als u morgen weer doodgewoon aan het werk bent, opdat de koning leven. De koning die zonder onderdanen niet zijn kan. Amen. We zingen uit Psalm 72, het 8e vers.
Laat ons danken en bidden. Getrouwe en barmhartige God, wij danken u dat gij deze avond tot ons hebt willen komen door de verkondiging van uw woord. En dat gij ons vanuit uw woord het licht hebt laten vallen op ons leven, op ons dagelijks leven. Wij danken u daarvoor, omdat dit ons juist brengt tot ware dankbaarheid. Heere God, wat hebt gij het goed gemaakt. Als wij terugdenken aan de afgelopen tijd, dan moeten we erkennen dat we veel te veel geklaagd hebben. Wat hebben we geklaagd in de afgelopen zomer? We dachten dat er niets van terecht zou komen, van wat er op het veld groeide. En nu, nadat we de herfst gehad hebben, is er nog weer zo veel terechtgekomen. We hebben weer te vroeg geklaagd. Gij hebt het weer goed gemaakt. Geef ons daar de dankbaarheid voor. En wij danken u ervoor dat gij ons de gezondheid gaf om te werken, om te zorgen voor onze gezinnen. Dat wij de gezondheid hadden om de spijzen die we verdienden en ontvingen ook te genieten. Want hoeveel zijn er niet die wel het voedsel zouden hebben, maar die niet de gezondheid hebben om ervan te genieten. Wij danken u voor de vele kleine gaven die gij ons schenkt in ons dagelijks leven, in onze gezinnen, in ons huwelijk, in de liefde, in de gezelligheid, in onze kinderen. Ach, Heere, als wij zouden gaan opnoemen, dan weten we niet waar we eindigen zullen, want gij overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. En geef dat dat niet voor ons alleen maar een zaak van woorden is, maar dat onze dankbaarheid de werkelijkheid van ons leven bepaalt. En dat onze dankbaarheid zich ook tot uitdrukking brengt in ons leven, in onze daden, bovenal ook in onze liefde en barmhartigheid jegens de ander die een beroep doet op onze liefde en op onze hulp. Daarom bidden wij ook in deze ogenblikken voor allen voor wie het moeilijk is om dankstond te houden. We denken aan de zieken, aan hen die ernstig ziek zijn, aan de stervende, aan hen die ongeneeslijk ziek zijn. Heere God, wilt gij ze in hun ziek zijn nabij zijn en geef dat zij onder de moeilijkste omstandigheden toch uw aanwezigheid mogen ervaren en dat ze door alles heen mogen blijven weten dat gij u niet vergist, dat gij ook de geschiedenis van hun leven in uw hand hebt. Heere God, wij denken aan de duizenden en miljoenen in deze wereld die geen dankstond voor het gewas kunnen houden omdat er honger is, omdat er niets gegroeid is, omdat zij moesten wegvluchten vanwege de vijanden. O God, wil ons met ontferming bewogen doen zijn over hen en laat dat tot uitdrukking mogen komen in het offer dat wij brengen. Wilt gij zijn met de volkeren der aarde, waar het onrecht en de ongerechtigheid de overhand hebben, waar doden vallen, waar wreedheden worden gepleegd. Wilt gij, o God, uw koninkrijk doen komen, het koninkrijk van uw gerechtigheid. Wil uw gerechtigheid steeds meer doen heersen onder de volkeren. En wilt gij hen, die daarvoor verantwoordelijkheid dragen, ook doen beseffen dat zij het middel zijn in uw hand. Wilt gij vrede brengen daar waar de oorlog nog heerst. En we denken aan Zuid-Vietnam in het bijzonder. Wilt gij, Heere, zijn met allen die een zware last te dragen hebben, die het kruis bijna niet meer kunnen torsen. Geef dat ze mogen zien op de priesterkoning die het kruis heeft gedragen en die ons kracht geeft om ons kruis te dragen. Wilt gij zo met allen zijn die u aanroepen in nood en in smart? Wilt gij al onze gebreken, al onze zonden die ons ook nu aankleefden, genadig vergeven? En wilt gij ons horen om Jezus wil, uit genade. Amen. Aan de uitgang wordt de extra collecte gehouden, die, zoals u weet, bestemd is voor het uitbreidingsfonds. U weet hoeveel er nodig is in het zich snel uitbreidende Veenendaal, ook in kerkelijk opzicht. En ik hoop dat u daar met daadwerkelijke liefde ook achter zult staan. En dat dat ook uit de collecte op deze dankstond zal blijken. Wij zingen nu uit Psalm 145, het tweede vers. Psalm 145, vers 2. Gaat nu heen naar uw huis, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.